De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we, gezien de snel evoluerende aard van cybersecurity, de volledigheid, betrouwbaarheid of absolute nauwkeurigheid van enige gedeelde informatie niet garanderen. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze podcast of verbonden organisaties. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se die van onze podcast of verbonden organisaties. En even voor de duidelijkheid, als deze podcast de wereld niet verandert, geef dan de schuld maar aan mij, de kunstmatige intelligentie, want ik ben tenslotte maar een reeks algoritme. Nu, laat de pret beginnen en geniet van de podcast.
Mooi. Welkom bij deze nieuwe podcast van het Cybercafé. Als eerste wil ik mijn excuus aanbieden, want ik ben best wel lang offline geweest. Ik ben super blij dat de gasten best wel op korte termijn aan kon schuiven bij deze podcast. Dus dat we gaan het weer oppakken vanaf nu af aan. Ik heb alweer wat leuke collega's, wat leuke gasten op de planning staan. Veel gebeurt ook. We hebben het een beetje over de zomervakantie heen getild. Maar we starten weer. En ik heb een gast die niet eens een bekende van mij is, maar dit is heel rap gegaan. En daar hou ik van. Misschien dat je jezelf kan voorstellen?
Zeker. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Uiteraard.
Ik ben Erian Rademaker. Ik ben een recruitment consultant die voor Typ werkt. En Typ is een werving- en selectiebureau wat zich met name richt op de cybersecurity markt. En onze grootste focus ligt toch wel binnen de cybersecurity dienstverlening binnen Nederland.
Cool.
Ja.
Je had me geschreven volgens mij via LinkedIn. Help even.
Ja, sterker nog, jij had mij benaderd.
Klopt?
Ja. Ja.
Kom even langs. Ja, ik heb geen recruiters nog gehad. De meeste recruiters wouden niet eens langskomen. Nee, klopt.
Dat is bijzonder.
Ja, klopt. Ja. Misschien druk. Weet
ja,
niet.
Zou kunnen.
Dat hoorde jou ook net zeggen. Jullie zijn ook behoorlijk
druk.
Jullie zoeken ook mensen.
Ja. Ja. Ja, ik ben denk ik, om maar een voorbeeld te geven, deze week ben ik in totaal bij 6 klanten langs.
Ga je nog echt fysiek langs bij klanten? Oh, nice. Ja. En daar staan ze open voor, hebben ze tijd voor?
Ja. Wij merken dat het meeste werk komt toch uit het langsgaan.
Ja, hè?
Ja. En dat is die connectie die je dan met elkaar hebt.
Even thanks for the advice.
Ja.
Die neem ik zeker mee in
mijn pocket. Ook?
Nee, alles. Poh. Wanneer ben ik langs? Nee. Ik heb zoveel klanten, Irian, dan teams, offerten, uitvoering. Ik heb zoveel klanten die ik in het echt nog nooit gezien heb.
Ja, dat is wel makkelijk.
Vet. Ja, makkelijk, maar onpersoonlijk.
Ja.
Vroeger, voor de corona, toen je penetratietesten ging uitvoeren, kwam je echt bij bedrijven langs. En de eerste paar uur ging de klant uitleggen wat hij allemaal doet, zeg maar. En dan, nee, kijk dit, we bouwen dat, we bouwen zus, we bouwen zo. En dat je op een gegeven moment moest afkappen van, ja, ik ben hier wel mijn werk te doen, zeg maar. En je ook naar je terug moest naar je laptop en aan het werk kon gaan. Maar dat was allemaal wel voor de corona. Ik merk wel echt de shift naar teams.
Ja.
En de kandidaten dan die je werft, is dat teams of komen die ook echt langs bij jullie op kantoor?
Nou, dat laat ik vaak aan de voorkeur van de kandidaat over.
Dus, wat zie je het meest?
Stel, ik kom zelf uit Delft. Dus als iemand ook uit Delft komt of Den Haag, dan zeg ik nog wel eens, joh, vind jij het gezelliger om een bakje te doen of uit Rotterdam? En met Rotterdammers heb ik dat zeker. Die zijn vaak van, ja joh, gezellig, kom maar langs.
Ja. Moet je niet naar boven gaan trouwens.
Ja.
Ja, moet je blijven hier. Ja. Ja. Het gaat om shirtjes en je voelt hem al aankomen.
Ja.
Hier hebben we één die is neutraal, zeg maar. Maar boven moet je niet komen.
Nee, oké.
Okay. Maar boven, nee joh, dat is spelerij. Maar jullie zijn gevestigd in Delft?
Nee, we zijn gevestigd in Zeist.
Zeist?
Ja.
Dat is veel.
Ja.
Jullie andere?
Ja, dat was wel
130, toch?
Ja, en oorspronkelijk zaten we in Den Haag. Dat was toen ik bij Typ kwam werken, 3,5 jaar geleden. En zowel de oprichter als een van de partners die zijn verhuisd naar het mooie Driebergen en de Beeld.
Ja, is mooi daar, hè?
Ja, zeker mooi.
Je hebt daar mooie lokaal.
Ja, cool. Ja. Dus uiteindelijk is het hele kantoor is mee verhuisd. De meeste collega's wonen ook daar. Ik ben eigenlijk samen met de office manager wonen wij het verst van kantoor.
Want jij woont zelf in?
In Delft.
In Delft. Vandaar dat je zegt, kom even een bakje doen.
Ja.
En dat doe je dan ergens gewoon.
Ja, zeker. Ja. Of als ze in de buurt van Zeist wonen, dan doen we het zomaar. Precies. Ja. Maar je ziet wel vaak dat mensen, en zeker de wat meer senior mensen, dat die zeggen...
Face-to-face willen.
Ja, dat. Of dat ze juist uit pragmatische redenen en de drukte juist even iets tussendoor via Teams inplannen. Ja. Dus het heeft wel een beetje... Het is een beetje... kandidaat afhankelijk.
Ja, precies.
Ja.
Maar is dat dan 50-50? Of?
Nee, ik zou zeggen 20%.
Die wilt?
Die je echt op face-to-face ziet.
Oh, dat is nog best weinig dan, toch?
Ja.
Dus klanten, die zijn meer...
Ja, het mooie daarvan is dus wel... En dat is ook het leuke van werken bij Typ... is ik werk geregeld in het buitenland. En zeker in de winter is het fijn om gewoon naar het zuiden te kunnen.
Ja.
En we hebben daar wat pilots mee gedaan en dat bleek succesvol. Dus dat kan gewoon. Je kan gewoon een maand in bijvoorbeeld in Lissabon of in Rome gaan werken. En
cool.
Uiteindelijk doe je precies hetzelfde. Je belt, je gebruikt Teams. En
tijd is hetzelfde.
De tijd is hetzelfde, zeker. Ja.
Ook niet geheel onbelangrijk. Ja, top. En nu voornamelijk druk als in... opdrachten en het zoeken van kandidaten of
ja. Wat? Nou, wij
ik weet niet wat de markt doet, hè, even voor de
dat is wel mooi, hè, want tot anderhalf jaar geleden was de cybersecurity markt op recruitmentvlak voor ons niet heel denderend.
Ja.
We werken al heel lang samen met Fox IT en daar is het even wezen rommelen en nu gaat het juist weer heel goed.
Cool.
En, in die periode dat wij daarmee samen hebben gewerkt, hebben ook heel veel mensen ons leren kennen. En die hebben daar goede ervaringen mee. Die zijn vervolgens voor zichzelf begonnen of bij IT-afdelingen gaan werken. En die hebben ons dan meegenomen als leverancier.
Ja, precies.
En waar voorheen eigenlijk af en toe nieuwe mensen vinden, dat was niet zo'n probleem. Want er waren nog niet zoveel vacatures voor. Dus als iemand cybersecurity wilde doen, dan was het gewoon een kwestie van... op LinkedIn kijken en je werd niet eens overspoeld door de vacatures. Bijvoorbeeld als je met software developer daar gaat zoeken. De eerste 20 zijn recruitmentbureaus.
Ja, klopt.
En misschien één ertussen zit een echte.
Ja.
En wat wij zagen gebeuren is dat anderhalf jaar geleden met de komst van die aanvallen... en dat het ook serieus begint te worden... en de nieuwe wetgevingen die uiteindelijk ontstaan vanuit de overheid... dat... vooral bedrijven ineens veel cybersecurity mensen willen gaan aannemen.
Ja, precies.
Waarbij het eerst bij de dienstverleners lag. Maar dat ook de dienstverleners als paddenstoelen uit de grond ploppen.
Ja, ja.
En eigenlijk altijd op zoek zijn naar mensen. Maar wat ik dan wel weer grappig feitje vind... want ze zeggen er is een tekort aan mensen.
Ja.
Maar dat is niet waar.
Nee, ja. Ik heb dat altijd een beetje al...
Ja. Ze zijn prima te vinden.
Die zijn toch niet weg of zo?
Nee.
Toch niet... Na de corona, iedereen weg. Oké, personeelstekort.
Ja, precies. Maar dat valt
reuze mee.
Heel erg mee. Want anders zouden wij nu wel echt veel meer werk hebben. Maar wat we wel merken is dat het in een stroomversnelling begint te komen... met het aantal vacatures en aanvragen wat we krijgen.
Ja, precies. Ja. Zijn klanten misschien ook niet te kieskeurig geweest? En dat ze dan sneller roepen... de geschikte kandidaat is er niet, dus we hebben een personeelstekort.
Ja. Ik denk dat dat stukje ook wel een beetje ligt aan hoe we het contact hebben met de klant.
Ja, precies. Ja.
Want waar wij heel succesvol in zijn, is zijnstromers. Dus iemand die bijvoorbeeld vanuit netwerkachtergrond security engineer wil gaan doen. Ja, die hebben vaak al gewerkt met firewalls.
Ja, ik snap hem.
En die zoeken eigenlijk dan net die verdieping.
Ja.
Hetzelfde geldt voor een pentester die vanuit softwareontwikkeling komt. Die gasten die snappen hoe die code werkt. Dus kunnen hem ook heel goed kapot maken en ook weer opbouwen.
Ja, precies. Ja.
En dus uiteindelijk, als je dan kijkt naar het speelveld in de Randstad, om maar even een doelgroep te noemen. Je kijkt dan naar het cybersecurity vlak, zie je dus bij vaste bedrijven, waarbij dan een heel klein stukje cybersecurity gedaan wordt, heb je vaak best wel... veel rollen beschikbaar als ISO of als of iets in de richting
Dora specialist, NIS 2 specialist. Ik moet daar een beetje om lachen.
Ja, het zijn ook niet heel spannende functies.
Ik weet niet hoe je zelf zo al die titel kan geven. Ik ben een NIS 2 specialist, heel vroegtijdig.
Ja.
Let op, binnenkort krijgen we de NIS 2 certificaat, denk ik al. Let op, en dan gaat iedereen daar weer op springen. Maar ja, ik snap dat de rollen van vast meer in die hoek.
Ja, en dan zie je dat vooral aan de technische kant het meer bij dienstverleners ligt.
Ja, ja.
Omdat twee redenen. Die dienstverlener, als je daar gaat werken, dan heb je gewoon te maken met heel veel verschillende omgevingen. En juist met cybersecurity is het goed om op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt.
Ja, precies.
En als je dan kijkt naar het werken voor een eindklant, dus dat je ergens in dienst gaat, dan zit je vaak in een IT-afdeling. En dat is een beetje lullig, maar er zijn best wel CISO's in Nederland. En het is het meest ondergewaardeerde beroep van Nederland op IT.
Ja, ja.
Omdat in 50% van de gevallen heb je gewoon geen zeggenschap. Dus je wordt aangenomen, maar je moet rapporteren aan, aan een directeur. En de directeur is 70 jaar oud. En die zegt, kostenplaatje, dat gaan we niet doen. Terwijl die wel ervoor heeft aangenomen om meer secure te gaan werken. Nou, als je dan een team eronder hebt zitten, dan iedereen loopt erdoor vast. En dat is op termijn is dat niet spannend.
Nee, ik kan me heel goed voorstellen. Ik huur een CISO in en die moet het IT gaan doen. En puur door hem aan te nemen, denk je, security op orde toch. Terwijl die juist wilt gaan dingen wilt gaan doen. En jammer genoeg kost dat geld, dingen doen. Security kost nou eenmaal geld. Ja, en dan denk ik ook dat iemand zei, jeetje, ik heb jou toch aangenomen. Kun jij dat even niet even regelen? Klopt, ja.
Ja, ja, ja. Zo zie je dan bijvoorbeeld, dat en dat vond ik heel mooi, Microsoft heeft aangekondigd dat ze multifactor authentication, dat dat verplicht had worden.
Ja, oh ja, ja.
Ja, terwijl dat vaak een struikelblok was binnen een organisatie. Dan kun je gewoon zoiets simpels implementeren en dan wordt er nee gezegd.
Ja.
Ja.
Ik heb dat ook vaak gehad hoor. Ook bij organisaties waar moet ik two-factor ook hebben? Oké, ja. Maar dan wil ik dus een telefoon van het werk. En dan ging het echt, het was super kinderachtig daar niet van. Maar de ding is, ik wil mijn mobiele nummer niet aan jullie geven, mijn privé 06. Maar dat heb je nodig later op die mobiel voor die authenticator, toch? Volgens mij moet je hem dan in je profiel hebben staan, toch? Denk het wel. Ik weet niet hoe dat nu is, maar destijds moest jouw 06 gekoppeld zijn aan die MFA, zeg maar, van Microsoft. En ik weet nog dat er zoveel gedoe was dat ik bij zo'n... Ik zat niet bij die organisatie, maar ik hielp ze toen met consultancy. En had ik ook zoiets van, dit gaat helemaal nergens over. En ik weet nog dat één CISO dat op een gegeven moment... best wel uit de hoek kwam van prima, wij gaan niet voor iedereen mobieltjes aanschaffen. Wil je MFA? MFA kwam er sowieso op, maar je krijgt geen mobiel. De 06, die bakken we er niet meer in. Maar als jij dus vanaf huis wilt werken, dan zorg je maar dat je MFA hebt.
Ja.
Wil je geen MFA, kom je terug naar kantoor en ga maar fulltime vanuit kantoor werken. En toen zag je dus de shift van... Oké, sorry. Voer hem maar in. Dan in één keer wel.
Ja, prima. Mooi, ja.
We gaan niks met jouw 06 doen. Nee, tuurlijk niet, weet je. En dan zag ik, prima. We gaan geen mobieltjes aanschaffen. MFA hoeft ook niet. Je komt maar fulltime naar kantoor. Wil je thuis werken? Voer je mijn 06 maar in. En toen zag ik die hele shift. Boom, weer naar kantoor. Ja. Oh, de meeste rare dingen heb ik al meegemaakt. Dat ik echt denk van, kom op. En nu dat MFA gewoon afdwingen. Ja, joh. Het leven in 2024, kom op, joh. Maar er zijn genoeg organisaties waarmee ik bijvoorbeeld schrijf van... hoe zit het? Hoe zit het met de volgende penetratietest? Of met de volgende security assessment? Ja, Emiel, ik ben nu alles aan het afgaan of iedereen MFA heb.
Ja.
Dan denk ik ook van, moet jij nu handmatig alles afgaan of alles MFA heeft? Oké, dat is weird, zeg maar. Maar ja, de meeste. En we hebben het hier over een zorginstelling. Dus dat is nog best wel...
Best belangrijk, toch?
Best belangrijk. Ja, precies, ja. En uitdagend, dat ik echt denk van... hoe doen jullie security dan? Maar ja, ik snap het ook wel tegenwoordig met alle budgetten, kosten.
Ja.
Security is niet de meest favoriete uitgavenspost, denk ik.
Nee, het kost al snel veel geld.
Klopt, ja.
Ja, dat vind ik mooi als je dan kijkt naar sommige klanten van ons. Een mooi voorbeeld is Hunt & Hackett.
Mm-hmm.
Die dan heel specifieke beveiligingssystemen aanbrengen binnen een organisatie.
Yeah.
Waarbij je ook wel eens hoort van die verhalen. Dan komt een accountmanager langs en die verkoopt je allemaal pakketten. Maar eigenlijk heb je maar de helft van de pakketten nodig.
Ja, ja, ja.
Maar je hebt geen idee dat die pakketten nodig zijn of niet. En dan betaal je zo 100.000 euro per jaar.
Ja, ja.
En dan komen ze alsnog via de achterdeur binnen. Want er stond ergens, had iemand iets open laten staan. En er was geen awareness of noem maar op. Er zijn heel veel van die valkuilen die dan kunnen gebeuren. En,
precies. Ja.
Wat zij dan doen is heel specifiek gaan kijken naar wat speelt er in deze markt. Welke partijen zijn actief in die aanvallen?
Ja.
Wat voor software is er actief? En dat ze dan vervolgens... met modellen gaan kijken waar dan volgende aanvallen plaats gaan vinden... om vervolgens die doelgroep daarop te waarschuwen... en te zeggen, wij hebben hier de oplossing voor.
Ja, ja.
En wij gaan gewoon heel specifieke software bij jullie aanbrengen. En die software gaat ervoor zorgen dat wij zien wat er gebeurt. En jij bent daardoor beter beveiligd, maar het kost minder.
Slim.
Ja.
Voor minder kosten. Ik had dat laatst nog een heel leuk gesprek. Dus ook wel grappig. Nou, minder voor de klant. Maar dat was ook een soort vergelijkende instelling. En die had gewoon volgens mij de E5 licentie. Dus de hele Microsoft, de shebang hadden ze al. Maar ze hadden daar ook nog een endpoint protection. Ik ga nu de naam even niet op, maar dat doet er voor de rest ook niet toe. Mm-hmm. Maar dat heeft de IT-leverancier verkocht. En dat ging volgens mij, ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van prijzen, maar dat ging voor €75 per endpoint per maand, zeg maar.
Dat is best dus fors,
doe maar dat keer 350 ongeveer voor een gemiddelde, voor die instelling. Ja, dan zit je aan een fix hoog bedrag. En ik vroeg dan later ook, maar kijkt iemand ook dan naar de meldingen die daar vooruit komen voor dat opgepakt? En hij zegt, nee, dat heeft IT-leverancier heeft dat geïnstalleerd, gedeployed. En,
ja, die regelt dat dan.
Gaan met die banaan, weet je wel. Nee, we gaan dat niet. Oh, wil je nog proactieve monitoring? Ja, dan gaat dat nog meer geld kosten. Terwijl ik vind dat persoonlijk niet meer ethisch, zeg maar, dat je dat bedrag voor zo'n instelling. En ik vind daar ook, ja, hoezo normeren we dat niet, zeg maar, weet je wel. De hele problemen lopen nu met de fatbikes, zeg maar. Hè? Dat de kinderen daarop leiden, dat er misschien een helmpje moet. Of een leeftijdsding is. Terwijl ik ook heel vaak in de IT-dingen zie van, maar hoe heeft dit plaats kunnen vinden? Zullen we daar niet een keertje naar kijken dat misschien op een eerlijke manier op een manier kan? Want daar valt ook nog aardig wat geld te besparen. Exact wat jij net zegt. Ik denk dat heel veel klanten ook dubbele pakketten nodig hebben, zeg maar. Want dan zeggen ze, ja, ik heb dit en dit. En dan zeg ik, ja, maar met dat eerste pakket wat jij al hebt, bijvoorbeeld met zo'n E5-licentie, dan kan je met Microsoft al ontiegelijk veel meer binnen de IT-security. Ik weet niet of je die twee andere dingen nog echt daadwerkelijk nodig hebt, zeg maar. En het is onderhoudsgevoelig, zeg maar.
Ja, maar er was een budget voor en dan heeft iemand dat maar ingevuld. Hè?
In het begin heeft gewoon een IT-leverancier, accountmanager heel goed zijn verkooptrucje gedaan. En dat is er nu... Het draait toch? We zijn veilig, toch? Ja, nou ja, precies. Maar dat kan tegenwoordig wel wat slimmer en wat efficiënter, zeg maar. Dus dat merken we zeker wel. Ja.
Ja, dat zien we ook gebeuren, ja. Dat zijn nou die horrorverhalen die je hoort. En dan dat er dan alsnog een aanval plaatsvindt.
Ja,
dat is gewoon heel veel geld tegen de muur laten klotsen. Ja.
Ja. Ah, kijk, wij, het klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar wij hebben sowieso wel problemen met sommige IT-leveranciers die nu in één keer security op gaan pakken. En in één keer dan wel op de website schrijven, wij hebben een SOC en dit en dat. En ik, kijk, ik ben niet de bad guy of zoiets, maar de meeste jongens en dames, die kennen elkaar wel. En dan is het enigste vraag van, oké, maar waar staat je SOC? En welke analisten werken er dan, zeg maar, weet je wel? Als je een beetje bij dat bedrijf zoekt, dan is er niemand met een security verleden of affiniteit. Ja. Dus dan denk ik ook van, ja, maar wie pakt die meldingen dan op? En hoe triageer je ze dan? En waar heb je de kennis dan vandaan, weet je wel? En dan denk ik iets van, ja, weet je, het is gewoon een beetje ook een cowboymarkt. Ik verkoop het voor heel veel geld. Tjaka, en hopen dat hij niet gehackt wordt. En als hij gehackt wordt, ja, dan heb je misschien algemene voorwaarden of contracten waar de IT'er dan ze de handjes ervan aftrekt, zeg maar. En dat vind ik zonde, zeg maar. Want het verpest een beetje onze markt.
Ja, daar maak je het niet beter op.
Nee, klopt. Ja.
Beetje hetzelfde verhaal als, ik denk, mooie vergelijking is met recruitmentbureaus.
Ja, wou net zeggen. Ja. Is dat bij jullie ook zo?
Wat wij merken is dat op het gebied van cybersecurity is er niet zoveel concurrentie. En dat heeft vooral te maken met dat heel veel bureaus op een nogal heftige manier werken.
En schieten dat, met hagel bedoel je?
Ja, dat. Of iets agressief. En wat wij zien, en dat vind ik zo leuk aan cybersecurity en die markt, is dat het zijn doorgaans niet de standaard profielen die dit zijn gaan worden. Het zijn bepaalde type mensen die dit zijn gaan doen, omdat ze dat heel erg leuk vinden en een hele grote intrinsieke interesse hiernaar hebben.
Ja.
Je zou bijna kunnen zeggen, een soort van hobbyproject dat heel hard uit de hand aan het lopen is.
Leuk man. Ja.
En deze mensen die houden ook gewoon niet zo van die snelle jongens.
Ja, precies. Ja.
En wat wij daarin anders doen is dat, en dat is misschien wel leuk om te delen, is dat type heeft een garantieperiode van 2 jaar.
Aha.
Waarbij wij de fee verspreiden over die periode. En als iemand eerder stopt, stopt de fee ook.
Wauw.
En door deze constructie kunnen wij als consultants geen bonus krijgen. En dat maakt dat wij vanaf het eerste contactmoment met kandidaten en sollicitanten heel anders in de wedstrijd gaan zitten. Want waar wij geen zin in hebben, is dat wij een vacature
een maand al weggaat.
Ja, en dat ik dan weer opnieuw kan beginnen.
Ja, precies. Ja. Ja. Je hele zoektocht. Ja.
Ja, Dus dat daarin gaan wij... Wij zullen ook sneller tegen iemand zeggen... Ik denk dat je het niet moet doen.
Ja.
Ja. En dat klinkt heel gek als een recruiter dat zegt. Want ze zeggen altijd... Nee, maar je kan dit altijd doen.
Gaan.
Ja,
tuurlijk.
Ga maar. En
de eerste werkdag, eerste van de maand... stuur hun gelijk die factuur eruit.
Ja.
Klopt, ja.
Ja. En dat is denk ik een van de redenen... waarom wij met het grootste deel van... Nederlandse cybersecurity markt op dit moment samenwerken. Ik denk dat we nu op zo'n 75% van de dienstverleners zitten.
Ja.
Die er zijn.
Doen jullie voornamelijk vaste aanstelling?
Ja.
Ja, toch?
En,
ja,
precies. Er is wel eens een freelance aanvraag. En dat is meer, die krijgen we dan gegund. Omdat wij hebben daar in een netwerk.
Ja,
en
ja,
we kunnen binnen een week kunnen we daar best wel wat mensen voor aanleveren. Omdat we die kennen uit het verleden.
Er zijn meer freelancers dan...
In vaste? Cyber niet.
Nee?
Nee. Ik
bevind me namelijk in het poeltje van
de
freelance guys, voornamelijk.
Ja, ja. Zeg maar. Dat zie je toch dat met, en dat is een beetje het nadeel van pentest, is dat je natuurlijk ook zelf acquisitie moet gaan doen. En niet veel van die gasten
vinden
dat echt heel leuk om te doen. Maar ik merk ook dat bij veel cybersecurity, omdat het bij de dienstverleners blijft, en die dienstverleners zelfs opdrachten binnenkrijgen, dan is het natuurlijk een stuk gunstiger als je zelf iemand in dienst hebt dan wanneer je hem gaat inhuren.
Ja, maar jij zit voornamelijk ook, je noemde er net twee partijen, jij zit voornamelijk bij de cybersecurity partijen direct.
Ja.
Ja, klopt. Ja.
We hebben ook besloten om vanuit onze strategie...
Op die?
Nou, eerst die markt...
Op ons te richten,
ja,
als mezelf mag...
Ja.
Het bedrijf mag... Ja, precies.
Ja. Ja. Omdat...
En heb je nog andere recruiters die juist bij de banken, verzekeraars, et cetera. En die heeft
naartoe.
Een pooltje van klanten, ZZP'ers, freelancers en vast, zeg maar. Dus dan ook iets van, wat zoek je, vast of freelance? Oké, pooltje A, roep hier cv's, boom.
Ja.
Klopt, ja.
Ja, dat is wel een fase waar we uiteindelijk naartoe willen werken.
Mm-hmm.
Maar waar wij nu in zitten is dat de cybersecurity markt is aan het groeien. En wat wij willen bereiken is dat wij het bureau worden voor cybersecurity.
Leuk.
Ja. Ja. En we hebben onlangs twee nieuwe mensen aangenomen. We hebben iemand die vanuit studententijd is begonnen en is ook vast in
blijven
de
hangen.
Ja.
Ik noem het blijven hangen. Dat klinkt zo onaardbiedig, maar blijven hangen. Ja.
Nou, ik denk ook niet dat
hij was goed genoeg om te blijven.
Nee, <groot. laughs> En wat we dan zien is, wij hebben eigenlijk nu gewoon alweer meer mensen nodig. En wat we willen voorkomen is dat deze markt sneller groeit dan wij als bureau.
Mm-hmm.
Want dan gaan ze andere partijen ook inschakelen.
Ja.
En wij willen die betrouwbare dienstverlening kunnen geven aan deze groepen, zodat we uiteindelijk ook klanten kunnen gaan bedienen als de ASR's of de ING's of dat soort organisaties.
Ja, ja.
Al geef ik wel altijd mee aan techneuten, als je een echt spannende baan wil hebben in het begin, ga dan bij een dienstverlener werken. Want die hebben alle omgevingen gezien.
Ja, precies.
En daar gebeurt veel meer. En je komt in een team terecht met mensen die hier al heel lang mee bezig zijn. En op het moment dat je dan bij een grote partij gaat werken, dan kom je in een klein security team.
Ja.
Met gasten die vaak voor veel geld gaan, maar niet per se voor de techniek.
Nee,
want dan ben je dus beperkt aan wat de technologie is die zij gebruiken.
Ja.
En dan, als je dan bij een dienstverlener komt te werken, betekent dat je gewoon met alles gaat werken.
Ja.
En dat... En dan kun je uiteindelijk ook nog specialiseren in bijvoorbeeld de richting van Fortinet. Of,
en dan word je goed.
Ja.
Tenminste.
Ja.
Cool.
Ja. En onmisbaar.
Stel voor we willen in de toekomst deze podcast gebruiken voor jongens die juist... trouwens, nu we het toch erover hebben, het schiet me in één keer te binnen. Ik moest die jongen gisteren eigenlijk na 5 terugbellen. Maar ik heb aardig wat telefoontjes van jongens die zeggen... Emiel, ik werk nu in... IT, maar ik wil de carrière switch maken naar penetratietester, SOC-analyst, incident-handler, et cetera. Wat adviseer jij? Wat zie jij vaak? Haal even de kinderziektes misschien eruit. Dat als ooit ik zo'n vraag heb, dan zeg ik, joh, luister eens even die podcast met Irian. En dan, who knows, neemt hij contact op met Tiep. Ik wil niet reclame maken of zoiets, maar... Je wilt jongens gewoon goed op weg helpen. Zie jij bepaalde fouten die jongens en dames maken? Zie jij heb je adviezen voor cv's? Heb je voor gesprekken, zeg maar? Wat zie jij? Laat me het zo zeggen. Doe eens een boekje over.
Leuke vraag. Ik denk dat je moet beginnen met mij te bellen.
Ja?
Ja. Ja. Of iemand anders van type. Want dat is waar wij heel goed in zijn. Dat wij kijken naar... wat is nou een voorliggende rol voor een technisch security specialist of een iemand die in de sales zit of iemand die vanuit een andere managementrol richting cybersecurity wil groeien. Er zijn,
zie je dat vaak?
Ja, het gebeurt niet veel. Omdat die vaak wel al gebakken zitten. En die gaan al gewoon in die stroming mee. En die brengen een expertise mee. Maar bijvoorbeeld de manager die ervoor netwerkengineer is geweest, die heeft ongetwijfeld ook met firewalls gewerkt.
Ja, precies.
Zo iemand die heeft vaak ook een inzicht van hoe een NOC te werk gaat. En daar zit weer een overlap met een SOC. En het aansluiten van het SOC op een netwerk van een klant. En,
sorry dat ik je onderbreek, maar ik zie bij andere podcast, ik ga ook geen naam noemen, hebben ze een belletje. En dan belletje op een moment, je hebt zo'n advocaat ding. En op een gegeven moment als er hele moeilijke woorden komen, dan bellen ze, zeg maar. En dan leggen ze dat uit. Ja. Ik denk dat er vrij, ik wil niet zeggen heel veel mensen, maar ik denk mensen die dan luisteren, niet eens weten wat een NOC of SOC is, zeg maar. Het zijn termen die ons... Nee, precies, ja.
Een NOC en een SOC heeft best wel wat overlap met elkaar. Het ene is een network operation center en het andere is een security operation center. Ja. En eigenlijk wat het is gewoon heel simpel. Je hebt op Schiphol heb je die toren waar het vliegtuig en het vliegverkeer wordt geregeld. En daar staan allemaal beeldschermen en alles wordt gelogd en je ziet hoe alles beweegt. En dat is eigenlijk precies te vergelijken met een netwerkomgeving van een klant of een security omgeving. Je ziet eigenlijk wat er allemaal speelt binnen het netwerk van verschillende omgevingen. En daarin kun je dus ook monitoren wat er dan mis kan gaan. En als er dan iets, als er ergens een lek is, dan moet er meteen op gereageerd worden. Want vaak is het zo dat als er een zero day is, dat er binnen 24 uur al een hack op plaatsgevonden heeft. Gewoonweg omdat dit soort gegevens komen bekend, ook op de zwarte markt.
Ja, precies.
En ze hebben allemaal tools en systemen om dat bij jou te vinden, zonder dat je het door hebt. Er zijn gewoon hele simpele software stukjes voor die dat automatisch gaan zoeken. En dan heb je dat dus als omgeving. Ik denk dat voor de jongens die nog niet in security werken, maar wel in security willen werken.
Ja.
Of je nou een IT-achtergrond hebt of niet. Wat denk ik belangrijk is de haalbaarheid te gaan zien in welke functies je dan voor gaat solliciteren. Waarbij een information security officer, dat is iemand die vanuit de beleidsvoering werkt, die awareness creëert, dat is een communicatief iemand. Die gaat ook met organisatie in gesprek om te kijken van wat moeten we hier gaan veranderen.
Niet zo technisch toch?
Nee. En wat we veel zien is dat mensen van bijvoorbeeld account management die switch maken. Die dus die saleswereld eigenlijk niet meer zo leuk vinden. Maar echt, die zijn waar? Een kei goed zijn die in het overhalen en het enthousiasmeren van mensen. Nou ja, als je dan binnen een organisatie beleid moet gaan doorzetten, dan is het handig om die skillset te hebben.
Om die skillset te hebben, ja, cool.
Ja, en nice. Dus waar wij dan naar kijken is op basis van hoe iemand is. En dan gewoon eens te kijken en daarmee in gesprek te gaan van, wat zijn je kwaliteiten? Wat doe je graag? En waar zitten jouw interesses? En heb je ook nog hobby's die daar enige relevantie in hebben? Denk bijvoorbeeld aan een softwareontwikkelaar die kan dus code schrijven. Die kan het zien, die weet precies wat er staat. Maar die kan dus ook knijtergoed inbreken, want die weet dus precies hoe die structuur is opgebouwd. En ze zijn bijvoorbeeld netwerkengineer. Die kan een security engineer worden, omdat hij dan een specialisatie met firewalls doet. En wat ik wel vaak aanraad, als dat nog niet gebeurd is, om te kijken of je binnen je eigen organisatie al certificeringen kan gaan halen die daarvoor relevant zijn. Ja, en daar kunnen we, ik denk, nog wel 2-3 uur over doorpraten. Dat is heel specifiek persoonsgebonden. Maar eigenlijk is er voor iedereen, zelfs de mensen die geen opleiding hebben gedaan, is er ergens wel ruimte in cybersecurity. Als je het maar heel graag wil.
Klopt, ja.
En daar gewoon heel, echt ook wel bereid bent om offers te maken, bijvoorbeeld in salaris, of dat je zelf certificeringen gaat halen op eigen houtje. Maar
toont wel wat aan, toch?
Zeker.
Ik wil zo graag hierin doorgaan. Kijk, ik heb in mijn vrije tijd dit en dit behaald. Ik vind dat alleen maar als een jongen naar mij zou komen. Hey, luister, ik ben nog geen penetratietester. Ik heb nog geen vlieguren. Maar kijk hoe ver ik ben met Hack the Box. En ik zou graag deze en deze certificaat voor mezelf willen halen. Alleen ik heb het geld er niet voor, want die heb ik ook. Want laten we eerlijk zijn, het oude OCP, volgens mij tegenwoordig PEN 200, hoe dat ook heet. Of andere soort certificaten. Ja, weet je, dat kost aardig wat geld en tijd ook, zeg maar. Dus als iemand dat al voor je uitstippelt en je komt naar een werkgever zo kant en klaar, Ik wil niet zeggen obsessed door die rol, maar wel al...
Zij ze wel.
Hè? Ja, ja. Dat siert alleen maar, vind ik persoonlijk. Dan kom je echt wel goed uit het gesprek. En ja, iedereen weet ook, ja, het is niet makkelijk, denk ik, toch, om even snel vlieguren op te bouwen.
Nee, we zien wel bij mensen dat het vaak hobbyprojecten van meerdere jaren zijn. Ja, en dat ze ook zelf bij hun eigen werkgever fiscaal hebben geregeld dat ze dan certificering halen via hun salaris.
Nice.
En dat is dat offer wat ik bedoel. Je gaat wat inleveren om die switch te kunnen maken. Maar op het moment dat je het kan, ik zie de salarissen van elk als je kijkt naar de totale IT-sector breed. Inmiddels heb ik alle soorten en maten heb ik bemiddeld. En er is geen andere branche dan cybersecurity waar je salaris sneller groeit.
Nee, hè?
Nee. Ja.
Nee, klopt.
Ik spreek wel eens iemand die dan 2 jaar pentester is geweest. Maar daar als hobby al sinds de 11e aan het doen is.
Ja.
En niet eens zo heel goed school af heeft gemaakt, maar die dan gewoon 6.000 euro per maand verdient.
Ja, precies. Ja. Ja. Cool. Nice. Ja. En die securitymarkt die blijft wel zeker groeien in Nederland. Zeker als je nu laatst, we hebben nog geen podcast, maar dat was zeker een voer. Ik denk dat je mee hebt gekregen, maar bijvoorbeeld heel dat gedoe met CrowdStrike.
Ja.
Zo, jeetje mina.
Dus heeft ze wel behoorlijk nek gekost.
Denk het wel, dus ja.
Of ze helemaal gaan vallen, dat betwijfel
ik. Nee, dat betwijfel ik. Ik zag wel die stocks, volgens mij, hè, de aandelen, die waren gekelderd.
Het is een goed moment om in te kopen, hoor. Als je de beurs doet. Ja.
Ja, ik heb ook heel veel mensen gesproken dan bij dat clubje waar wij dan... Maar heel veel van die mensen, dan vroegen ze aan mij, ja, waar zit je? Wat doe je? Ik zeg, nee, ik zit in de cybersecurity. Oh, leuk. Ja, ik heb daar ooit in geïnvesteerd. Want het zijn van die investors, zeg maar. En ik zeg maar, waar heb je geïnvesteerd dan? Ja, en toen zeiden ze, ja, een CrowdStrike. Zeg maar. Dat is in je affiniteit destijds geweest in het investeren in cybersecurity. En dat was dan destijds CrowdStrike.
Ja, je komt al snel uit bij de Vendoren.
Bij de grote jongens.
Cisco of een F5.
Ik weet nog dat kranten mij belden van, ja, maar gaat dat vaker gebeuren? Ik zeg, nou ja, als ik moest wedden op van bij wie het eerst zou gebeuren, dit soort... Ja, excuses voor mijn taalgebruik, maar zo'n fuck-up. Dan zou ik dat pakket als laatste aanwijzen dat zou gaan gebeuren, zeg maar. En kijk, toch gebeurt het,
toch gebeurt het.
Ja. En dan wat ik dan ook wel grappig vind en ook af en toe denk van, oh. Laatst was er volgens mij die time protocol-achtig iets, dat heel veel dingen ook eruit lagen. De mobiele... aanbieders en volgens mij nog Azure. En dan was iets met Defensie had een wijziging. En dat zinkte volgens mij. Ik heb me er voor de rest niet echt ingelezen. Maar dat er gelijk werd geroepen. Oeh, cyberaanval. Dit is toch geen cyberaanval? Zal het een cyberaanval zijn? Dan denk ik, wauw. Tegenwoordig als maar een kink in de kabel is. Ja. Dan is het, cyberhackers. Weet je wel? Oeh, Russen. En dan denk ik ook van, joh. Hey, even calm down. Het hoeft niet gelijk.
Ja. Het is ook niet gek. Want
klopt.
In een hoop gevallen zeggen bedrijven ook niet dat het om een cyberaanval gaat, terwijl het wel een cyberaanval is.
Je hebt de keerzijde nog daarvan. Ja. Klopt, ja.
Dus wie moet je dan nog geloven?
Ja, inderdaad.
Net zoals CrowdStrike, zeggen dat het dan weer bij Microsoft lag. En,
vingers wijzen.
En dat in plaats van dat ze dan zelf open kaart spelen. Maar dat doen ze natuurlijk niet, want ze zijn een beursgenoteerd bedrijf.
Klopt, ja.
En op het moment dat je dat doet, dan verlies je het vertrouwen van investeerders. Ja. En ondanks dat het een heel klein foutje kan zijn geweest, had procesmatig misschien wel beter ingericht kunnen worden.
Ja, klopt. Ja, ook al denk ik dat de processen bij die partij best wel goed op orde zijn.
Ja.
Maar dan denk ik nog steeds, joh, je blijft met mensen werken. Echt, dit, ja.
Iedereen maakt fouten.
Tuurlijk, uiteraard.
Ja.
Ja.
Soms kleine, soms hele grote.
Wat we ook in ons beroep vaak zeggen, zien is geloven. Bij ons echt. Ik heb vaak scopingsgesprekken en dan vertellen klanten, dat is encrypted en de data wordt daar en daar opgeslagen en puntje bij paaltje. Ga je toch even testen en denk je, dat wat jij net hebt me verkondigd, dat is helemaal niet waar, joh. En dan merk je ervan, dat wat jij dus pretendeerde, dat jij dacht dat het was, dat is helemaal niet zo. Dus wij zeggen ook echt altijd, zien is geloven. En de klanten willen het voor jou schetsen, maar puntje, laat het. Forget it. Leven maar aan. Wij gaan het zelf wel onderzoeken. En we zien het zelf wel of het doet wat het moet doen. Of niet kan doen. Dus nee, dat zien wij in ons vakgebied ook best wel.
En dat is hartstikke leuk, want dan zit je dus eigenlijk aan de kant waarbij er niet over gepraat wordt, maar je ziet wel alles wat er gebeurt.
Oh, zeker.
Ja.
Ja.
Ja. Heeft ook een beetje een... En dat vind ik een hele leuke. Ik was vroeger ontzettend fan van James Bond films.
Ja. Yeah.
en dan wat Q1 Gadget had. En dat gevoel heb ik heel erg bij cybersecurity.
Ja, ja.
Omdat wat er gedaan wordt is eigenlijk... Er worden gadgets ontwikkeld om gekke dingen uit te halen bij overheden en bij bedrijven.
Ja,
en,
ja, ja.
Hè, het is jammer dat wij daardoor de dupe zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd heeft het ook een soort van spannende factor. Want je bent gewoon een kat-en-muisspel aan het spelen. Van wie gaat ervoor zorgen dat het goed gaat? En,
klopt, ja.
En als ik dus niet oplet, dan gaat het niet goed.
Ja.
Ja.
Nee, de jongens boven die vragen me ook van... Ja, kan je dit weer even aanschaffen? Dat er, dus ik hou daar wel van. Ik wil niet zeggen dat ik gadgetfreak ben... Maar we hebben hier aardig wat op kantoor staan. Soms zeggen, oh ja, heb je die wifi-pijnappel? En dan kijk ik echt naar van, joh, kom op man. En het volgende wat je gaat zeggen, zeg ik die flipper zero. Of dat, dan denk ik, ja, die staat al lang op de derde stof te happen. je bent er best wel uitgespeeld mee. Klopt, ja. Dus dat, nee, dat merken wij ook bij ons, zeg maar. Ja. Ja. Je wilt het ook nabootsen, zeg maar, als we iets nieuws zien... Of iemand iets met een bepaalde hardware dingetje voor elkaar krijgt. En dan heb ik ook zoiets van, oeh, oké, okay, hoe dan? Ik wil dat ook kunnen, zeg maar. En dan gaan we ook gelijk op erop af, ja, zeg
dat,
maar.
Dat moet je ook doen, want anders dan ga je echt achterlopen.
Nee, klopt. Ja. En je wilt het ook voor elkaar botsen. Dus hè, we hebben hier ook aardig wat labs, hè, waar we dingen uitproberen, testen, et cetera, et cetera. Maar ik vind denk ik dat een van de leukere dingen vindt.
Dat snap ik.
Om uit dat te doen.
Ja, ja, ja. Want dat is ook gewoon heel gaaf. Je bent eigenlijk gewoon continu bezig met innovatief
klopt.
Denken. Waarbij je dus dingen moet gaan uitproberen om te kijken of het werkt. En vervolgens kun je dat meenemen naar klanten, want je ziet een bijvoorbeeld een gevaar.
Ja.
Ja.
Ja. Hoeveel van onze klanten NAC hebben? Dat staat voor Network Access Control. NAC. Ja. Ja. Denk het wel. En als dan mijn excuses. maar daar hebben we ook een keer al iets op gevonden dat omzeild kan worden met een apparaatje. En dan vragen ze, joh, koop het even, joh. En dan staat volgende dag staat er weer voor de deur. En dan moeten we het even scripten, even programmeren, even uittesten. Klopt, ja. Dan lopen er ook jongens, ja, hebben we hier nog een switch met NAC mogelijkheden, zeg maar. En firewalletje, switchen, boom testen, proberen, omzeilen. Kun je er op, kun je er niet op. Ja, en dan uiteindelijk als je naar de klant gaat, dat vind ik wel altijd belangrijk. Hier test je het, maar op het moment dat we naar de klant gaan, dan wil ik echt gewoon dat het solid is.
Ja.
Boom, klik, moet werken.
En terecht. Ja.
En niet dat het gelijk moet werken in de zin van je hebt het gehackt, maar het moet meer van, niet van, oh ja, shit, misschien moet ik dat nog downloaden of misschien moet dat nog binnengetrokken worden van GitHub en dan lopen scripten en dingen. Nee, je moet eigenlijk daar komen en kant en klaar. Gaat het lukken, ja of nee? Op die fiets, daar hou ik van, zeg maar. Dus we investeren hier altijd heel veel voorwerk in, maar als we naar de klant gaan, dan wil ik het wel dat het soepeltjes verloopt, zeg maar. Yo, ik kom nog uit de tijd, bijvoorbeeld, dat je Kali niet eens, dat je Backtrack. Dat was die Linux-versie waar je toen destijds wat hackte. Yo, dat was in mijn tijd was het nog best wel instabiel. Dus hoe vaak je bijvoorbeeld kwam en je startte je dingen op en dat die Linux gewoon corrupt raakte. Of het netwerk wou niet gebridged worden. Dat je echt liep te klooien. Eerste klasse, zeg maar. En nu tegenwoordig, joh, je hebt nu snapshots, je kon het allemaal terugdraaien, et cetera, et cetera. Dus je ziet ook dat de markt echt knijterhard vooruit gaat.
Ja,
ja.
Ja. Ja, mooi, cool. Hè? Het is gewoon heel erg aan het moderniseren.
Ik moest op verjaardagfeestjes nog uitleggen wat penetratietesten waren, zeg maar. En nu heb je er hele opleidingen, certificeringen voor en noem maar op. Dus dat is wel leuk om te zien.
Ja.
Ik denk ook dat die sollicitatie, de recruitment ook daarmee verandert. Andere kant op gaat.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja, we merken wel dat steeds meer mensen eigenlijk wel op de hoogte zijn dat het speelt en wat het is. En hebben ook wel enige richtingen. Wat we wel merken is dat sommige mensen een wens hebben om iets te gaan doen, maar dat het met hun achtergrond totaal niet haalbaar is.
Oh, vertel.
Ja, iemand die bijvoorbeeld ethical hacker wil worden, maar nog geen dag geprogrammeerd heeft en wel wat aan de netwerken heeft gesleuteld, maar gewoon best wel basiskennis en... Om goed te kunnen testen, denk ik dat je ook softwarecode moet kunnen begrijpen en daarin moet kunnen duiken. En Dat is ook niet iets wat je in een dag leert. Want je ziet wel eens die trajecten van software developers die dan 3 maanden vanuit de geschiedenis master of aardrijkskunde. En die gaan dan een traineeship volgen van 3 maanden. En dan leren ze Java programmeren. En dat wordt dan hetzelfde gezien als, althans voor hun dan, als iemand die dus 5 jaar computer science heeft gestudeerd op de TU Delft.
Nou.
Ja, er zit wel een enorm verschil in.
En, zeker.
En wat ik dan altijd adviseer is van laten we kijken naar wat jouw mogelijkheden zijn. Want je vindt het werkgebied wel interessant.
Ja.
Maar laten we dan in het verlengstuk kijken waar je al goed in bent. En of we dan iets kunnen creëren waardoor jij een logische vervolgstap maakt.
Ja.
Die ook weer een nieuwe uitdaging met zich meebrengt. Want wat we ook wel eens zien gebeuren is dat bijvoorbeeld iemand werkt dan op het SOC bij de overheid of bij een bank. En SOC is ook zo'n Security Operations Center analyst. Dat is iemand die dus bekijkt wat er allemaal speelt binnen het netwerk. Maar als jij 1 netwerk ziet en jij werkt in een team van 5 man. En dat team heeft 1 lead erboven zitten. En die lead die zit er al 5 jaar.
Ja.
Maar die lead die heeft niks anders gedaan dan dat sinds de studie. Want dat is het perspectief bij veel van die bedrijven.
Ja, ja.
En wat ga je daar dan daarna doen? En dan kom je tegen het probleem aan dat je in een veel te grote organisatie zit die heel erg binnen kaders werkt.
Ja, ja.
En je moet hier een diploma voor hebben. Je moet daarin opgeleid zijn. En dan op het moment dat je dan een switch wil maken naar bijvoorbeeld, laten we zeggen, pentesten.
Ja.
Dan kan dat ineens niet.
Dan wordt het lastig, ja.
Ja,
klopt.
En dan zal een UWV bijvoorbeeld daar misschien wat schappelijker in staan. Maar vaak zie je dat zo iemand dan niet wordt toegelaten op de teams. Omdat de manager die daar zit, die snapt dat pentesters een bepaalde achtergrond moeten hebben. En een bepaalde finesse.
Ja, precies, ja.
En die vindt het dan ook heel moeilijk om dan bijvoorbeeld een OSCP te halen. En dan heb ik zoiets van, ja, laten we eerst kijken naar je huidige rol. Want volgens mij is die best saai. Je hebt 2 jaar gedaan nu. Je bent eigenlijk gewoon hetzelfde aan het doen.
Vast
twee
aan
jaar
het roesten.
Lang.
Ja, klinkt ook
ja, ja,
zielig,
ja,
maar.
Ja, vastroesten is denk ik als je dan nog blijft zitten omdat je goed betaald krijgt.
Ja, gotcha.
Ja. En dan hebben we het over bijvoorbeeld een ACET dat van een virusscanner 10 jaar geleden naar nu een volwaardig cybersecurity bedrijf is gegaan.
Ja.
Waar ze ook gewoon een SOC hebben, waar ze ook security consultants hebben, security engineers. Hetzelfde geldt voor een Pinewood of een Fox.
Ja, ja.
Weet je, dat zijn best wel grote spelers. Daar zitten teams van 20, 30, 40 man. En dat betekent dus ook dat ze vaak met meerdere technologieën werken. Waardoor je dus binnen de organisatie, als je dan uitgekeken bent op 1 techniek... en er komt gewoon wat ruimte in het andere team, dan kun je je vast gaan voorsorteren. Van, ga ik in dat team meewerken? En uiteindelijk maak ik een specialisatie richting security engineer. Maar dat is vaak een traject wat je pas over 5, 6, 7 jaar doet.
Ja.
En dat is ook iets wat ik denk ik een hele goede verandering binnen deze markt vind. Is dat veel bedrijven, bijvoorbeeld een Eightfence of een Pinewood, of dat soort partijen, die zijn dus al aan het kijken van, ja, dat SOC, dat is zonde. Want er gaan dus hele goede gasten op.
Ja.
En die gaan na 2 of 3 jaar gaan ze iets anders doen. Terwijl ze eigenlijk gewoon heel goed zijn. En waar ligt dat dan aan? En dan heeft bijvoorbeeld, ik denk dat bij Hunt & Hackett het eerste hoorde. Maar die zijn de functie SOC als een complete IT-functie gaan zien. Dus die gasten zijn gaan programmeren. Die werken met AI, die werken met bots, die werken met netwerken. Eigenlijk krijgen ze alles voor hun voeten geschoven.
Cool.
Van een complete security engineer. Die ook kan programmeren. En vervolgens blijven ze dat 5, 6 jaar doen. Omdat het vreselijk
leuk
is. Uitdagend
is. Ja. Ik wou net zeggen.
Ja, je kan echt alle hoeken op. En
niet specifiek dat.
Ja.
Even bot gezegd. Ja. De false positives elke dag wegwerken.
Ja, ja. En wat ze dan heel leuk doen is, deze gasten, die hebben dan SOC-analyst op hun titel staan in LinkedIn.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk heel beperkend
beetje,
op dat moment.
Maar, ja.
Dus hebben ze bedacht van, ik weet niet of Francisco dat heeft doorgevoerd, maar ze zouden erover stemmen, maar dan hebben ze het cyber defense specialist genoemd.
Ja.
En dat is eigenlijk meer een omvattende rol, want dan heb je het dus over de hele blauwe kant.
Beetje defense.
Dus van DevOps tot SOC en security engineer.
Ja, ja. Cool.
Ja, dus dan heb je een uitdagende rol. Je wordt technisch ontzettend sterk. En dat is denk ik een hele gezonde ontwikkeling die we zien gebeuren. En ik denk dat we dat ook meer gaan zien met de andere type functies. Dat er op een gegeven moment zie je dus dat mensen uitstromen of ze worden een superspecialist en dan zijn ze echt onbetaalbaar. Bijvoorbeeld een incident responder die die dat 5, 6 jaar doet. Die verdient 8.000, 9.000 euro als het een hele goede wordt.
Ja.
Er is geen andere security baan waar je op kan solliciteren waar je dat zelf geld gaat verdienen.
Ja. Klopt,
ja.
Klopt. Ja, ja, ja,
ja.
Mee eens. En zo kan je nog een beetje manoeuvreren tussen rollen door. Ja. Cool.
Ja, dus dat zijn leuke inzichten. En dit speelt zich af in de afgelopen 3 jaar. Is daar zo'n verandering aan het gaan. En ik heb alleen maar het gevoel dat die versnelling er echt in zit. En als ik dan ook kijk naar bedrijven waar dan een security afdeling in aanwezig is, ja? Dan zie je vaak dat die net even iets achterlopen op die dienstverleners.
Ja, precies.
Ja, dus zeg maar, iemand heeft dan bij een dienstverlener gewerkt en die neemt die kennis mee en dan zie je dat ze dat gaan toepassen in de organisatie. En dan vervolgens, als ik dan, en dat is leuk, die nemen ons dan weer mee als leverancier. En dan spreken wij mensen en dan hebben zij vaak ook nog wel, een goede security specialist heeft vaak ook wel door dat, ja, dat je bij een interne organisatie tegen een hoop dingen aan gaat lopen, omdat ze dat dan hebben besproken natuurlijk. Met vrienden. Ja. En ja. Het is een klein wereldje natuurlijk.
Ja.
En dan leg je uit van ja, maar hier zit de manager van Fox. En die snapt dat. Die heeft het probleem dus aangekaart binnen de organisatie. En dat hebben ze veranderd. Dus ze hebben de rollen opnieuw ingedeeld. En dit is wat er speelt. En vervolgens hebben ze daar een volwaardig technische uitdaging van gemaakt, die zelfs voor een ervaren iemand nog steeds uitdagend is. En dan zie je dus dat daarin, dat die kennis dus uiteindelijk ook overspringt. En dat, dat zijn ook weer van die gave ontwikkelingen.
Ja, ja, ja.
Wat ik met enthousiasme aan iemand kan vertellen. En ja, wat je vaak ziet bij recruiters, en dat is ook mijn ervaring uit het verleden, maar ook door het spreken van recruiters, want wij zoeken ook recruiters. En,
snap je. Is afpakken dat van anderen. Nee, ja. Het gebeurt wel. Graag, maar.
Ja, ja, ja. En wat je gewoon heel vaak ziet, is dat dat ze gewoon iets anders in de wedstrijd staan. En dat maakt dat het wel moeilijker is om daarop te selecteren.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Wat merken jullie voornamelijk in de markt, zeg maar? Van nieuwe jongens? Wat is een aantrek? Wat als ze bellen jullie? Of ga jij specifiek, een van je klanten zegt, joh, ik zoek nu dit. Dit is het profiel.
Ja.
Ga zoeken? Of heb je ook wat jongens die bij jou komen melden van, hey, heb jij iets?
Ja. Nou, dat sowieso. We hebben sollicitanten. Wij schrijven onze vacatures ook anders dan alle andere vacatures. Mm-hmm. Waarbij we geen functie-eisen meer opstellen. We vertellen eigenlijk een. We stellen eigenlijk eigenlijk een soort van behoeftevraag in de vacature. Dus jij hebt behoefte aan een bepaalde omgeving. Of jij hebt een bepaalde persoonlijkheid. En onder een of andere reden prikkelt dan een bepaalde vacature bij je. En als die dan ook nog eens opvalt, omdat die gewoon compleet anders is opgesteld dan alle andere vacatures. Ja, ja. Dan ga je daar sneller op solliciteren. Ook vrouwen bijvoorbeeld, die gaan dus af op functie-eisen. Als je functie-eisen in een profiel zet, een vrouw zal kijken naar, als ik bij 90% overeenkomst, dan denk ik
heb dat
wel
ik heb dat gezien. En een man.
En een man denkt al bij 1, dat kan ik dat wel.
Ja. Ja. Ik heb dat ergens gezien. Klopt, ja.
Ja.
Dat schiet me in één keer nu te binnen.
Ja.
Een vrouw die wilt echt de perfecte match. Terwijl een man heeft, zie wel.
Ja.
Ja.
Ja, en dan zie je dus bij bedrijven die dus geen securitypartij zijn. Die werken dus heel erg met kaders. En dan is het aan ons als recruitmentbureau om uit te leggen van, luister, als we zo gaan werken, dan gaat het niet werken. Waar we naar moeten gaan kijken is naar het potentieel van iemand.
Ja.
En hoe graag die dat wil, met wat voor passie erin zit. Nou, dan is er vaak wel eerst even een soort van, wacht even, nee, maar dit of dat. En dan krijgen ze een aantal gesprekken die wij dan plannen. En met dat kader, of we kunnen ze überhaupt niet vinden, omdat ze gewoon te veel kaders hebben getrokken.
Ja, precies. Ja.
En als je dan kijkt naar de security dienstverleners waar wij mee werken, is dat we eigenlijk bij de meesten niet eens met vacatures werken. Dan vraagt de kandidaat, heb je vacature? Dan deel ik gewoon de pagina van het bedrijf en ik vertel het verhaal.
Precies,
en ik zeg, we gaan jou daar gewoon lang sturen en gaan maar lekker praten. En gaan maar eens gewoon kijken wat ze aan het doen zijn en waar jij op aangaat. En dan zul je zien, ik heb jou
totaal andere manier van aanpak.
Ja. Ik heb ze natuurlijk al gesproken, dus ik weet al welke richtingen er besproken gaan worden. Dus wij weten wel wat
als er een bakker komt, dan ga je niet daar natuurlijk, want je weet dat het gaat.
Nee, je moet wel een beetje bij de bakker.
Ja. En ik denk ook dat er een persoonlijkheid bepaald moet, want je kan best wel zeggen van, jij past daar wel of je past daar totaal niet. Laten we eerlijk zijn, toch?
Ja.
Ik denk, ook al ben je goed in, denk ik, in je skills, je hebt de skills, dat het alsnog soms bij bepaalde bedrijven niet kan.
Als je houdt van een heel gestructureerde werkomgeving waar alles afgekaderd is en jij precies weet wat je elk jaar aan stappen kan gaan maken, dan zijn sommige partijen gewoon echt niet geschikt.
Nee, precies.
Want die partijen die bestaan uit, om maar even een mooi voorbeeld te noemen, Fox is ontstaan en dat was, ik denk tot de 100 man was dat gewoon echt zo'n uitvindersclub.
Ja.
Alsof ze allemaal nog op zolder zaten.
Hackcave.
Ja, en vervolgens moeten ze gaan professionaliseren. Ja. Ja, en dan wordt het een gewoon bedrijf. Maar dat is een beetje die ja, dat klein MKB, daar kan nog heel veel. En
ja,
het leuke daarvan is ook, ze doen ook heel veel verschillende dingen. En het is niet allemaal afgezet. En dat heeft een persoonlijkheid nodig die juist van wat meer chaos houdt. En
ja,
meer van, joh, ik pak gewoon dit wel op, want dit vind ik leuk.
Ja,
dan moet je niet bij een bank gaan werken.
Nee.
Want dan is het, dan ga je in één knop schroeven.
Klopt, ook al moet ik wel een comma zeggen. Ja, ik moet NDA's. Maar er is een bank in Nederland die het, naar mijn mening, heel, heel tof doet. Zeg maar. Echt. Echt. Dat is misschien wel voor de offline, offline talk, maar...
ik heb mogelijk wel het idee wie je bedoelt.
Die, we doen het echt uniek, laat me het zo zeggen. Klopt, ja. Wat de meeste aan de buitenwereld, ik ook trouwens, had dat beeld ook heel erg. Totdat ik 1 of 2 gesprekken had gevoerd met die bank. En achteraf denk van, wow, mijn ding is niet 180, maar dus echt 360 is mijn beeld gewoon... door elkaar gehusteld. Maar dat zijn de juiste mensen op de juiste plek daar.
Zeker.
En die zijn... Ja. Je mag geluk spreken als je dat voor elkaar hebt gebotst. Zeg maar. Zo'n organisatie, zeg maar. Ja. En natuurlijk weer al niet te groot, maar lekker klein. Maar wel de potentie uit de persoon halen waar zijn potentie...
En niet zozeer kijken naar wat
we moeten dit, jij doet dat. Nee, hou even. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Ja, dat en dat. Nou, dan pak ik die en die stories op.
Ja. Mooi.
Mag ik mijn stories kiezen? Ja. Holy crap. Ja. Oké, nice. Nee, dus die verschuiving zie je ook
bij andere werkgevers. Ja, dat is ook precies ons motto. Dat, binnen type hebben wij motto en dat is wij willen werk weer leuk maken.
Ja. Een beetje de Belastingdienst. Wat was hun... we kunnen het niet leuker, wel makkelijker.
Oh ja. Niet leuker, wel makkelijker. Ja.
We willen werk weer leuker maken, maar. Ja. We maken het niet makkelijker, maar wel leuker. Ja. Je moet juist eigenlijk de omgekeerde hanteren.
Ja, en ik vind het zelf ook altijd wel de leukste gesprekken die ik kan voeren met een klant. Want je komt binnen en ik ken hoe verschillende omgevingen doen en waar ze goed op gaan en waar ze niet op goed gaan. En op het moment dat je het vertrouwen hebt opgebouwd in de samenwerking, dan krijg je op een gegeven moment ook iets meer zeggenschap in wat... waar je in kan helpen.
Ja,
je kan met de directie gaan praten. En kijk, het mooie is, een recruitmentbureau is altijd eigenlijk gezien als een beetje dat sales. En ze gooien maar wat cv's over de heg.
Over de balk.
Maar eigenlijk is een recruitmentbureau een uitstekende vorm van de voelsprieten voor je organisatie, wat er binnen de Nederlandse markt gebeurt.
Als je de juiste werft.
Als je de juiste
recruitmentbureau...
Ja, zeker. Aanstaan, is ook een beetje persoonsgebonden natuurlijk. Ja.
Tuurlijk, maar ik ken er een aantal die gewoon met hagel schieten.
Zeker.
Echt, dat is echt... Klopt, ja. Ja. De no cure, no pay basis recruitment. De recruiter en ze laatst nog volgebeld. Ja, dan moet je eerst x aantal uren vooraf investeren. Dan gaan wij exclusief voor jou aan de slag. Ja.
Nee,
dat hoeft niet. Echt niet.
Als je dat goed doet, dan ben je op een gegeven moment vanzelf wel exclusief.
Klopt, ja. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb genoeg heren en dames die rechtstreeks bij ons solliciteren, die gewoon dolgraag bij ons willen werken, zeg maar.
Ja.
En ik heb ook hele goede jongens gesproken. En dan schrik niet als een recruiter 25% of 30% van het jaar salaris eist met hem, met alles erop en eraan. Dat ik denk, ja, jeetje. En dan denk ik, gozer, je bent zo slim. Je bent zo communicatief. Hoezo geef je aan een recruiter? Het enigste waar hij nu voor betaald wordt, is het enigste dat hij 1 keer dat cv'tje naar mij heeft verstuurd.
Ja.
Ik zeg, solliciteer lekker direct, joh.
Ja, daar zit dus echt een mooie...
Kijk, jullie ding zit natuurlijk anders. Ja. Maar als een recruiter bijna niks doet, letterlijk alleen een e-mail, forward, cv, en dat forward, dan heb ik echt zoiets van, ja...
Ja, maar dat is niet...
Ik vind het geld niet in relatief wat jij nu...
Ja.
Nu verdient. En wat jullie doen, super slim. Maar dat je hem ook met de fees, zeg maar, dat je dat opbouwt. En dat is uniek. Dat is nieuw. Ja. Nog nooit gehoord.
Ja, zeker.
Tot net. Zeg maar.
We zijn,
ik wist dat niet eens.
Ik ken 1 ander bureau wat dit doet. En die doen dat in de finance wereld. En die hebben dan een garantieperiode van 1 jaar. Maar voor de rest heb ik er ook nog niet eerder iets van gehoord. Ik moet wel trouwens wel zeggen dat het cv-schrijven, zoals je dat net noemt, dat is inderdaad het hele klassieke voorbeeld. Maar wat er vaak vergeten wordt, is dat die recruiter, die is wel gewoon 40 uur aan het werk en die is wel 40 uur bezig. En uiteindelijk, in de IT, maak je als bureau-recruiter 1 tot 2 plaatsingen per maand. En zeker als je als junior bent het eerste jaar, doe je er misschien 8.
Ja.
En dan kun je je voorstellen dat hoe vaak wij... afwijzingen krijgen en rare situaties van mensen waarmee we aan de slag zijn.
Ja, maar vertel nu.
Bijvoorbeeld Een heel mooi voorbeeld. Echt een van de meest dingen waar ik me echt aan kan frustreren. Ja? Maar bijvoorbeeld dit jaar heb ik 5 mensen bemiddeld die allemaal getekend hadden.
En
die,
bij 1 partij of
nee,
verschillende
bij
partijen?
Verschillende partijen. Top, ja. En die dan ineens een paar dagen voor de start zeggen... ja, nee, ik heb een aanbod ergens anders. En dan vraag je ook uit wat voor aanbod dat dan is. En dan zijn dat de meest achterlijke switches die je kan maken. Ja, iemand die als recruiter aan de slag gaat... en die, die vervolgens een paar dagen van tevoren dus afzegt. Yeah. Ja, ik heb een freelance job gekregen bij X-partij.
Yeah.
En wat ga je daar dan doen? Ja, dan ga ik winkelpersoneel verwerven. En dan denk ik van, ja, maar je ging de IT in. Je wil met IT-mensen wil je gaan bemiddelen.
Yeah.
En dan ga je eigenlijk een soort van... Je gaat dus letterlijk cv schrijven voor een X-tarief. En dan vraag ik, hoe lang duurt de opdracht? Ja, 3 maanden. Dan denk ik bij mezelf, je gooit er nu een hele mooie baan weg.
Ja.
Want je slaat echt de deur knijterhard dicht.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
En je gaat vervolgens ga je dan zijn opdracht doen. En dan word je binnen 3 maanden word je eruit geflikkerd. En dan heb je nog niks. En dan denk je van, ja, ik ging even voor het geld. Maar dan houdt het weer op.
Visie,
en dan denk ik ook bij mezelf, als je dan even gewoon je eigen pad... Je bent een professional, je wil jezelf ontwikkelen. Ja. Deze jongen die had een jaar recruitment gedaan.
Zijn dit jonge
ja.
personen? Ja,
ja, ja, jongen, ja 25, 25 ja. 28, ja.
En dan,
en dan haak je dus af. Nou ja, als er iets vervelend is, als je dus, laten we zeggen, 2 plaatsingen per maand doet. 2, 3. Echt uitzondering als je de 30 gaat hoor, in een jaar. Als je dan kijkt naar dit soort gevalletjes die dan afhaken. Ja, ja. We hadden hetzelfde bijvoorbeeld ook bij een con-collega partij van jullie... Die dan als pentester begonnen was. En die wilde die switch maken, kwam vanuit security engineer. Super goede gast, super communicatief, werd aangenomen. Hij wist echt dat dit het moest zijn. En vervolgens is hij 4 dagen gaan werken. En daarna zei hij van, ja, ik kom mijn laptop inleveren. Ja, wat is er aan de hand dan? Ja, ik ga bij de Rabobank werken, want daar kan ik 7.500 euro verdienen.
Ja, ja.
Heeft hij een korte termijnscontract gekregen van 6 maanden. En dan gooi je dus een hele leuke baan. Je krijgt kans om pentester te worden, terwijl je uit een andere richting komt. Je hebt het je bent er helemaal aan verkocht.
Ja, ja.
En dan kies je dus voor het geld om aan één knop te gaan schroeven bij een grote bank.
Ja, ja, ja. Ja.
Och. 3.000 euro verschil in salaris. Ja, dat is iets wat... Daar ga je gewoon op verliezen, maar dat... Ja,
of de recruiter aan die andere kant.
Ja.
Is gladder of wat.
Maar het heeft ook iets met integriteit te maken. En ik denk, als je met elkaar een afspraak maakt... en je tekent een contract, dan dien je het respect voor jezelf... en voor anderen te houden dat dit je keuze is... en dat daar dan ook de rest mee ophoudt.
Nee, maar als je al een datum hebt... en ding is, waarom ga je überhaupt nog in gesprek met...
Ja.
Ik gooi de deur dan gelijk dicht.
Ja.
Maar de vraag is ook altijd, ben je beschikbaar? Nee. Niet meer. Was wel, maar nu niet meer. En ik heb ook heel vaak, dat is misschien ook een beetje pijnlijk richting de recruiters, als het om mij gaat, ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Want als ik eenmaal ja zeg, ik ga 120% voor die job. Ja. Dus ik ben ook soms een beetje een pain in the ass richting de recruiter. Want dan maak ik ook vaak afspraken op, ja, als ik jou bel... dan wil ik wel dat je opneemt, want ik wil de stand van zaken. Ook al heeft iemand anders die... zeg het gewoon eerlijk. No offense, ik wil niet dinges, maar dan gaan we gewoon op zoek naar een onder. Maar laat me dat alsjeblieft wel weten, weet je wel. Maar dat is wel iets van, oké, ik ga ook niet met op meerdere paarden werden, weet je. Dat mijn cv daar en daar wordt verstuurd. En dan misschien heel vaak tonen er 2 of 3 interesse. En dan, ik ga ook niet met 2 en 3 personen in gesprek. Maar dan ga ik ook jij wel, jij niet. Ja.
Zeker, ja. Nou, en dat is nou ook precies het stukje waarmee ik bedoel van... ja, kijk, je krijgt soms wel eens een cv... en die gast die had ook zelf kunnen solliciteren... maar het probleem is, die gast die ziet zoveel vacatures staan... die weet door het boom het bos niet meer te vinden... en die heeft ook geen expertise van deze markt. En dan,
of onderhandelen.
Bij wie kom je dan binnen? En wat ik als advies geef aan mensen die op zoek gaan naar een nieuwe baan... is als je een recruiter spreekt en jij krijgt het gevoel... ik zou niet met deze gast een barbecue willen doen...
Holy
ga
shit.
Dan niet met hem dat in gesprek.
Dit soort dingen, dit is echt waardevol voor de podcast.
Ja.
Ja, echt? Ja,
ja als jij, geen gevoel van vertrouwen hebt gekregen bij degene die je spreekt... Cool. Omdat hij om wat voor reden niet zichzelf is aan de telefoon... dan moet je het ook gewoon niet doen. Want wat er dan gebeurt, is, en dat zijn die cowboys... dan wordt je cv door heel Nederland gestrooid. Ja. Hij gaat overal aan de slag. En dan kom je een keertje bij mij, want je hebt tot 3 weken van deze recruiter niks gehoord. En ik ga met je aan de slag. Je hebt vertrouwen in mij. Je denkt van, nou, deze gast die luistert echt.
Ja.
Ik heb net 20 recruiters gesproken en dat is allemaal, het zijn allemaal pannenkoeken, om het zo te zeggen. En dan ga ik met hem aan de slag en dan stel ik hem ergens voor. En dan zegt de partij waar ik me voor gesteld, ja, dit cv hebben we 2 maanden geleden gehad van een andere partij, maar daar willen we niet mee samenwerken. Maar als we hem nu gaan aannemen, dan zitten we wel vast
aan die voorwaarden. Weet je dat ik dat heb gehad? Nou, ik heb dat gehad. Wel, ja. Ja. En ik kan dit op een briefje meeschrijven. Oh joh, ik kan je een boek over schrijven. Ik denk dat een aantal mensen die nu deze podcast terugluisteren of nu echt in de lach schieten en weer flashbacks krijgen en ik misschien al een aantal lezen van, oh ja, dat was ik. Klopt, ja. En dat ik door de procurement werd gebeld van dat bedrijf. En die zegt, ja Emiel, we gaan doen, maar dat gaat niet via de recruiter waar jij mee bent geweest, want jouw cv is al der en daar, ja, dan en toen verstuurd. En bij ons is de policy, wie het eerst komt, die het eerst maalt, ja, zeg maar. Ik denk, ik zeg, oké. Alles al getekend, maar dat kwam pas later, zeg maar.
Ja, want je wordt er dan pas buiten ineens op de hoogte van gesteld.
Klopt.
Om gek genoeg weten ze dat precies te vinden.
En luister, die partij, zeg maar, even voor de wil, anders, ik wil anders kan je dat misschien terug en daar heb ik gewoon geen zin in. Mm-hmm. Maar je moet je even voorstellen, mijn cv werd deels geanonimiseerd, verstuurd naar de hoofdkantoor dat zat in, ik ben even fictief, in Amsterdam. Maar de werkplek van dat bedrijf zat aan totaal ergens anders, zeg maar. En de werk moest ook ergens anders uitgevoerd worden. Oh ja. Maar dat was wel naar de hoofdkantoor. Dus toen ik zei van, maar ik heb jou nooit goedkeuring gegeven, recruiter, om mijn cv daar naartoe te sturen. Zei die wel. En toen pakte die dus, ja, dit was echt voor interpretatie van, nee, ja, maar dat is niet die klus, zeg maar. Maar het is uiteindelijk misschien wel daar in dat volle bakje van een in van procurement terechtgekomen of van de inhuurdesk of noem maar allemaal wat. Ik zeg maar, dit is best wel vies, ik zeg maar. Dus als je een goede jongen hebt, stuur je gewoon naar al die inhuurdesken. Ja. Ik heb hem geclaimd, hij is van mij. Ja. Nu kan je de komende tijd niks meer. We praten hier wel over heel lang geleden. En ik weet nog dat ik toen de eerste recruiter die echt de tijd met mij had genomen, die mij met mij naar die klus is toegereden, met mij echt alles, die stond echt op een gegeven moment van, wow, ik kom hier echt gewoon zonder, met lege handen, zeg maar. Ik weet nog dat ik hem opbelde. Ik zeg, luister, dit is een van de leukere klussen. Ik wil deze klus heel graag. Hoe gaan we dan daarmee mee om? En ik weet nog, ik zeg, hij zei nog tegen mij, Emiel, als ik me boos maak, heb je volgende week maandag heb je 3 gesprekken bij 3 andere kandidaten. Durf jij van mij dat aan? Ik zeg, ja, beloof je dat? Hij zegt, ik zorg ervoor persoonlijk. Ik zeg, oké, ik durf dat wel aan. En ik denk dat ik een week voor dat ik die had opgebeld, de recruiter, die zeg maar die mij al opbelde van, oh, ik hoor dat die klus doorgaat, maar er zijn nog wat gedoe met recruiters. Dat ik hem opbelde en dat ik hem zeg, luister, ik heb erover nagedacht, maar ik ga het niet doen. Hij zegt, ja, waarom niet? Ik zeg, de manier waarop dit allemaal is gegaan voelt gewoon niet lekker. Ik zeg, ik vind het ook niet eerlijk tegenover de recruiter die wel de tijd ervoor heeft genomen. Nou, echt, ik werd gelijk ingebeld bij de manager, bij die AR-gast en dat die ander bedrijf tegen mij nog liep. Emiel, wat denk je wat ik over jou zeg op het moment dat iemand een referentie vraagt? Of als jij het in de toekomst nog elkaar tegenkomt en iemand vraagt, ja, wat vind je nou van Emiel? Ik weet nog dat ik toen hetzelfde antwoordde. Ik ga het exact hetzelfde. Ik weet niet op welke manier ik dat zei, maar ik ga hetzelfde zeggen wat ik denk over de recruiter. Jij gaat hetzelfde antwoorden wat ik denk over de recruiter die mijn cv zonder de goedkeuring daar heeft. Ik zeg dat ik ben het hiermee mee oneens. En ik weet nog dat daar best wel nog, ja, maar we hebben accounts aangemaakt en dit. En dat ik echt zeg van, wow, ik zeg, maar accounts aanmaken? Ik zeg, jongens, jullie doen echt alsof er een hele IVD-screening van pas is gekomen. Kom op, man. Doe even normaal. Laptop staat al klaar. Nou, joh, dan pak je die laptop en dan doe je weer terug in de kast.
Ja,
ja, ik snap wel. Dat, hè? Ja, maar laten we nou niet overdrijven, zeg maar. Dit noem je nu op om mij, zeg maar, de schuldgevoel aan te praten. En ik weet nog dat daar best wel nog harde woorden zijn gevallen. Niet ruzie of zoiets, maar er was best wel van discussie. Dat ik ook op een gegeven moment geïrriteerd raakte en zeg, ja, maar kijk hoe dit nu al loopt. Ik zeg, hier heb je toch helemaal geen zin in. Oh ja, en ik weet nog, het was een week voordat ik zou beginnen. En toen kwam nog de verlossende. Ik zeg, heren, wel leuk allemaal, maar ik heb nog steeds geen contract ondertekend. En dat de recruiter toen in de paniek sloeg. Ja, maar Emiel, je weet dat ik er keihard mee bezig was en dit en dat. En dat we nog aflopen. Ik zeg, ja, maar luister, ik heb de volgende week al hoogstwaarschijnlijk al andere gesprekken. En daar gaat het veel vlotter en eerlijker
En daar heb ik wel vastigheid. Ik heb nog steeds geen handtekening. Ik heb geen documenten, niks van je ontvangen. En ik weet nog dat daar best wel boze woorden over heen en weer werden gevallen. En ik ging dat monitoren, want ik was later ook een beetje, niet op mijn teentjes getrapt, maar ik ga deze situatie nog wel vanuit de zijlijn monitoren. 3 maanden na die aanstelling werd dat hele team opgezegd. En ik stond nog te denken, zal ik die in-hire manager opbellen en zeggen, kijk, zie je? Ja. 3 maanden zou ik op straat staan. En toen, ik had inderdaad, die recruiter, die andere, die is echt nog, die is zich boos geworden. 3 andere. En ik ben toen bij een drinkwaterbedrijf gaan werken. Super toffe klus. Ja. Die klus zou ik never nooit willen ingeruild hebben voor die klus wat toen na 3 maanden werd opgezegd. Ja, ik voelde me echt schuldig dat ik een week van tevoren ging zeggen van... Maar dat was dat hele cv-schuif dingen. Je kan er een boek over schrijven.
Ja, zeker. Maar dat is ook een leuk bruggetje. Want wat ik net al zei, hè, dat als je de recruiter uit kan nodigen op de barbecue thuis... dan is het iemand waar je mee samen kan
Klopt,
werken.
Ja.
Het is dat mensen doen zaken met mensen.
Klopt.
En als jij mij niet mag, ga je ook geen zaken met mij doen. En dat is misschien ook wel heel erg leuk, is dat vaak als je de recruiter niet mag, dan zul je de jobs die hij heeft vaak ook niet heel erg leuk vinden. En dat heeft meer te maken met dat hij werkt samen met mensen die accepteren hoe dit zo speelt. En dat betekent dat zijn organisatie dan ook op zo'n manier kan spelen. En dat is iets wat wij, omdat wij met dat garantiemodel werken van 2 jaar, hebben wij dus, wij hebben er geen baat bij als onze klant rare fratsen uit gaat halen. Dan houdt het gewoon op.
Ja, precies. Ja.
En dat hebben we wel eens een keer meegemaakt.
Heb je partijen?
Elk jaar is er wel 1 partij die op een hele rare manier met een recruitment omgaat en mensen niet als mens behandelt. En dan zeggen wij ook...
Maar hebt het nu over de kandidaat of heb je het ook richting jullie als recruiter?
Ja, nee, de klanten. Dus de bedrijven waarvoor we de vacatures...
Maar dat die niet oké is richting de kandidaten die jullie aanleveren of richting jullie als type zijn? Dat ze iets in de voorwaardes of...
Als zijn een bedrijf wat niet integer werkt naar hun personeel toe. Dus een mooi voorbeeld was een jongen die waren heel lang aan het zoeken. Ze hebben de vacature ongeveer 5 keer veranderd. Ja, dan ben je dus no cure no pay. Daar zijn we mee opgehouden vanwege deze reden. Dus wij doen ook geen no cure no pay meer.
Nee, omdat, snap ik.
Als je de opdracht uitzet, dan is dat die opdracht. En op het moment dat je de vacature verandert, dan komt er weer opnieuw een startfee. En... we hebben dus met deze klant hadden we meegemaakt dat er was eigenlijk een hele leuke vent die wilde daar gaan werken. Die kwam uit de IT, die is eventjes wat anders gaan doen, maar die wilde weer de IT in en die was best geschikt voor deze vacature.
Job. Ja.
Nadat we dus best wel hebben geworsteld met wat zoeken we nou? En toen zeiden zij van ja, we willen hem eigenlijk wel hebben. En zei ze, maar Erian, we vinden hem geen ideale kandidaat. Dus of je de komende 3 weken nog even door wil zoeken. Ja, dan sla je bij mij echt de plank mis.
Ja, ja.
Dan 1, ik ben al een half jaar aan het zoeken. Best wel een avontuur beleefd op het gebied van, ja, wat wil je nou? Heel veel tijd ingestoken.
Wat was de achterliggende? Want 9 van de 10 keer ligt daar iets anders achter. Heb ik altijd
zij hadden het gevoel dat recruitment best wel licht werk is. En zo werd dat ook naar ons gecommuniceerd. Dus je hoorde de eigenaar opmerkingen maken waarvan die dus eigenlijk recruitment en recruiters kleineerden. En dat het allemaal niet zoveel voorstelde. En dat,
maar wou die de fee gewoon niet betalen? Of wat
Nee, dat was geen probleem. Want we hebben eerder bemiddeld daar.
Oké, okay.
Ja. Alleen het was dat deze jongen, moest ik dus gaan vertellen... dat hij even een maand moest wachten op het aanbod. Want ze willen hem hebben, maar ik kan niet verantwoorden naar kandidaat. We gaan nog even een maand wachten, maar ze willen je eigenlijk wel hebben. Ja, dan gaat het bij mij, gaat het gewoon. Dan ben je niet integer naar de kandidaat.
Hoe is het afgelopen?
Nou, ik heb gezegd van, joh, weet je, als jullie hem nu niet aan gaan nemen, dan stoppen we de samenwerking.
Ja, precies.
Nou, dat vonden ze heel raar. En ik heb vervolgens tegen de kandidaat ook gewoon eerlijk verteld wat er speelde. En die zei ook van, ja, weet je, dan moet ik hier ook niet gaan werken. Dat is echt wel
even raar. Nee, precies.
Ja.
Heerlijk.
En dat is dan waarbij we, kijk, wij doen, behartigen de belangen van beide kanten. Dus zowel de kandidaten als de klanten.
Klant.
En niemand is in dit proces belangrijker. Wat belangrijker is dat we elkaar kunnen vinden in de middenweg. Want dat ben ik. Ik ben de bemiddelaar. Dus ik zorg ervoor dat die middenweg gelopen kan worden met z'n tweeën. En op het moment dat de ene kant daar hele rare voorwaarden aan schetst. En dus, ik noem het even fratsen.
Ja.
op afspeelt, dan heeft het dus eigenlijk gewoon geen zin meer om daarmee verder te
gaan. Maar ging je dit ook monitoren aan de zijlijn? Want ze hebben die personeel wel nodig gehad. Hebben ze nog kunnen invullen? Of ben jij zo'n type persoon, joh, stik erin, doei.
Nou ja, kijk,
ik monitor het het liefst nog naast de zijlijn. Misschien is het om mijn gevoel een beetje goed te praten van, ha, zie je, het is toch misgegaan, lekker voor je.
Factuur heeft nog wel, geloof ik, een half jaar opengestaan. Dus het is niet gelukt.
Nee.
Ja. En er zijn ook wat mensen weggegaan die boven in de ladder zaten. Hele goede mensen. Dus ik verwacht ook dat...
Dan heb je ook een gevoel naar jezelf, zie je? Het lag niet aan mij.
Nee, precies. Dus dat,
het lag gewoon aan jullie, punt.
Ja. Ja, ik kreeg het ook van één iemand te horen. Die had ook gezegd van, ja, weet je, ik ben weggegaan omdat het werd steeds gekker hier.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Zonde, en dat is het punt waarbij wij dan gewoon eerlijk moeten zijn tegen onszelf. Ook tegen onze relatie van, joh, weet je, wij gaan niet elkaar helpen. Want als ik dan vervolgens de verantwoordelijkheid heb van iemands leven en ik zet die bij jou neer en die heeft er echt een ontzettende slechte ervaring, dan krijgt dat 10 keer, 20 keer te horen binnen de familie en de vrienden.
Ja.
Ja, en dan zijn wij het bureau die het gedaan heeft.
Ja, de bad guy.
Ja, precies. Dat gaat al snel met recruitmentbureaus.
Ja. Cool.
Ja.
We zitten op 1:10 al bijna, man.
Ja.
Heb je nog iets?
Nou ja, ik denk dat we nog wel veel te lang door kunnen gaan. Maar
misschien moet je volgende keer met die collega van je langskomen.
Met Fred.
Die kon ook praten.
Ja.
Ik heb hem nooit ontmoet, maar...
Ja.
Met jou zou ik wel barbecue doen.
Ja.
Misschien moeten we wel een keertje organiseren. Ja, nu niet, maar met dit weer. Maar.
Nee, nu hoeft het niet. Of je moet een indoor barbecue doen, maar dat is vaak niet zo prettig.
Nee, klopt. Nee. Ja. Maar met een afdakking. Ja, ik ken mensen die weer winters barbecue.
Ja, zeker.
Maar dus dan echt van die...
Ik heb zelfs vrienden die dat doen.
Ja, ja?
Ja, ja, die zijn helemaal verzot op barbecue. Die doen dat elk weekend. Ja.
Zeker. Ja, ik hou ervan. Hoor. Niet dat ik de plek heb, want ik zou nog eigenlijk zo'n overdakking moeten hebben.
Ja.
Maar die hebben ook waarschijnlijk zo'n Kamado, zo'n ei.
Fred heeft die. En een vriend van mij heeft die ook. Die heeft een appartement, dus die kan het ook op zijn balkon doen, want dat is ook overdekt.
Dus doen we in de winter. Ik heb nooit iemand dat met een houtskool open barbecue zien doen. Het zijn altijd de jongens die zo'n ei hebben.
Ja.
Kijk, je ziet barbecue in de winter, zeg maar.
Of wat vroeger had ik een vriendinnetje en die had een gasbarbecue.
Ja?
En het fijne daarvan is, je hebt dus geen olie nodig om vlees, vis of wat dan ook te bakken. En je kan er groente op grillen. En het lekkere daarvan is dus dat je een beetje lean kan koken op die manier. Ja, en het heeft tegelijkertijd best wel goede smaak. En dat is ook iets wat je gewoon heel het jaar door kan doen.
Klopt.
Ja.
Ja. Nee, ik ben echt anti. Sorry. Ik ben echt anti.
Ja, gas is natuurlijk niet. Gas is niet.
Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik ben zo blij dat jij dat zelf invult. Ja. Nee, klopt. Ja, het is echt houtskool.
Dat is wel praktisch. Weet je. Klopt. Je zet hem aan in de 5 seconden en je bent binnen 10 minuten klaar. Ja.
Ik denk dat in al die boeken die daar staan, regel nummer 1, neem de tijd voor barbecuen, zeg maar. Als je even snel met zo'n ei even snel wilt, dat woordje even, dat moet je weghalen.
Ja.
Want barbecue, dat duurt echt heel alleen.
En
mensen moet er ook van genieten. Dat is een heel proces in mijn optiek. Zeg maar.
Ik vind en er moeten mensen komen. En dat moet gewoon zo'n proces worden van een paar uur.
Precies,
een soort van staand diner. Ja.
Klopt, ja.
Ja, dat is heel leuk.
Ik geniet er in ieder geval van. Misschien zou dat ook een keertje moeten doen.
Ja.
Thanks.
Ja. Jij ook bedankt.
Ja,
het is
leuk
om deze uitnodiging te krijgen. Mijn eerste podcast.
Ja, echt?
Ja.
Ja. Dan moeten we meerdere bij kijken. Ja, moet je Fred meenemen.
Ja, precies.
Ilian, thanks voor je aanwezigheid. Thanks voor het luisteren. En we gaan weer door.
Zeker.
Dankjewel.
Dankjewel. Joe.